Laten we voor Gods aangezicht samen stil worden en heel persoonlijk zijn zegen vragen over dit samen zijn. Gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap door welke wij roepen, Abba, Vader. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En zo zijn we vanmorgen samengekomen in de naam van onze God en Vader die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die het werk van zijn handen niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar de volgende coupletten van dit prachtige loflied zingen. Hartelijk welkom. We hebben afgelopen week een kaart gekregen van Michaela en Michiel. Ze gaan namelijk binnenkort trouwen. Sta eens even op, Michiel en Michael. Dat zijn Michiel en Michaela. Michaela uit Roemenië, Boekarest. En Michiel uit het verre Duitsland. Maar eigenlijk geboren Nederlander. Dankjewel. Ik zal de kaart voorlezen. Zal ik het in het Roemeens doen of zal ik het maar gelijk vertalen in het Nederlands? Ik zal het in het Nederlands vertalen, hoewel de vertaling staat er. Er staat in 1 Johannes 4, vers 16. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God blijft in hem. Wij, Michaela en Michiel, vinden dat de eerste dag van ons leven als man en vrouw op zaterdag 28 augustus 2010 prachtig zal worden wanneer jullie als geliefden op onze uitnodiging in zullen gaan en samen met ons deze dag willen genieten. Het officiële gedeelte zal plaatsvinden in het stadhuis in Boekarest, dat ligt in Roemenië. Daarna hopen wij het heilig huis van God binnen te gaan om daar Gods zegen te vragen over ons huwelijk. Dit zal zijn in de Anglicaanse kerk te Boekarest om 17:00 PM. Het huwelijk zal worden voltrokken met instemming van wederzijdse ouders Maria Chiobanu, zo ongeveer, Chiobanu, en Elisabeth en Jos Deen. Op onze huwelijksdag zullen Cornelia en Mirel Sirian hun taken als peetouders vervullen. Vanaf 19:30 zal het huwelijksfeest plaatsvinden in het restaurant Mioritia, ook in Boekarest. Wij nodigen u van harte uit om deze dag met ons te vieren. De wereld is klein en tegenwoordig ben je voor een heel klein bedrag al heel gauw in Boekarest. Gelieve uw komst per mail te bevestigen. Nou, ik zal in ieder geval de kaart eventjes ophangen daar aan het prikbord. En dan kan iedereen deze kaart ook lezen. En we willen jullie alvast van harte Godzegen toewensen voor deze huwelijksdag op 28 augustus, zaterdag 28 augustus. En ook al zijn we niet lijfelijk aanwezig, we zullen zeker ook met onze gebeden en met onze geest door de Heilige Geest ook aanwezig zijn. Aanstaande maandag hoopt zuster Westra haar 91ste verjaardag te vieren. En dinsdag hoopt zuster Henny Bruins haar verjaardag te vieren. We willen vanmorgen ook voorbeden doen voor de zieken onder ons. En ik wil er toch wel noemen Koos Brouwer, broeder Koos Brouwer, die afgelopen week heel onfortuinlijk gevallen is met zijn fiets, een hersenkneuzing opgelopen heeft en een gebroken rib en een gebroken sleutelbeen. En daarmee ligt hij in het ziekenhuis. Het is nog niet helemaal zeker hoe het afloopt met hem. Hij knapt wel aardig op, maar er is nog een gesprek met de chirurg over hoe het met zijn sleutelbeen verder moet. En fijn, Harriet, dat je bij ons bent. En breng hem de hartelijke groeten over, ook van ons als gemeente. Fijn dat broeder en zuster De Wolf weer bij ons kunnen zijn. En we wensen jullie ook van harte Godzegen toe. En volgens mij zie ik Rick en Jasmijn samen voor het eerst ook weer in de dienst. Zwangerschapsverlof gehad. En nog steeds. Maar fijn dat jullie er ook weer zijn. Ik heb ook een heleboel opgeluchte gezichten gezien onder de jonge lui die geslaagd zijn voor hun examen. Ik zal niet precies vragen wie er geslaagd is en wie er gezakt is of wie een her heeft. Maar ja, fijn dat er velen van jullie ook het gehaald hebben. En daar willen we ook de Heer voor danken en ook voor hen die nog eventjes een rukje eraan vast moeten maken. Ook jullie ook heel veel sterkte. Broeder Kransje heeft nog aan mij gevraagd om vanmorgen nog mensen op te roepen om, als u het fijn vindt om zingend van de Heer te getuigen, dan zoekt het koor Shalom dringend nieuwe leden voor het komende seizoen. Het zou heel fijn zijn als er onder ons broeders en zusters zijn die zeggen, nou, wij zouden het heel fijn vinden om onder leiding van Joke Franken liederen in te studeren om ze ook als evangelie door te geven. Meld u dan aan bij broeder Krans, die zit hier vooraan. Dat kan wel, hè, bij u, want Koos is er natuurlijk niet. Maar het zou heel fijn zijn. Vandaag Vaderdag. U bent het misschien vergeten, maar ik ga er in ieder geval van uit dat de vaders allemaal goed uitgeslapen zijn en dat jullie door jullie kinderen verrast zijn met een ontbijt op bed. En als de kinderen niet in huis waren, misschien zouden het dan wel de echtgenoten geweest zijn die het voor hun man dit keer gedaan hebben. Vaderdag. Ik denk wel dat het ontzettend belangrijk is dat we in deze tijd een vader mogen zien met een hele belangrijke taak. Ik weet niet in hoeverre het nieuwe kabinet wat in Nederland gevormd wordt ruimte geeft voor het gezin, ruimte geeft voor het vaderschap. Ik las wel in een artikel, en dat is best wel heel triest, dat 20% van de Nederlandse kinderen overnacht heeft vannacht in een huis overnacht waar hun vader niet aanwezig is. 20% van de Nederlandse kinderen hebben eigenlijk geen vader meer waar ze 's nachts in een huis slapen. Dat is wel tekenend. En het is, hoe komt dat? Zijn er heel veel vaders die misschien hun taak, hun rol, hun belangrijkheid als ouders, als vader niet meer zien? Ik vind het best wel heel mooi dat het Oude Testament eindigt met een oproep aan vaders. En ik wil u dat toch niet onthouden om dat te lezen. In Maleachi hoofdstuk 4. In Maleachi hoofdstuk 4. Maleachi hoofdstuk 4, vers 5 en 6, daar eindigt in ieder geval voor het Joodse volk de Bijbel mee. Wij hebben het Nieuwe Testament gekregen, wij kunnen gelukkig nog een stuk verder lezen. Maar voor het Joodse volk, het volk Israël, eindigt de Bijbel met deze woorden. In Maleachi 4, vers 5, zie ik zend u de profeet Elia, voordat de grote en geduchte dag des Heren komt. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen, en het hart van de kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet kom en het land treffen met de ban. Weet u dat hier de profeet Elia aan het woord is? Of dat hier over de profeet Elia gesproken wordt? En zover ik Elia ken vanuit het woord van God, denk ik dat Elia nooit getrouwd geweest is. Dat Elia ook geen kinderen gehad heeft. Dat Elia het vaderschap, het biologisch vaderschap zelf nooit gekend heeft. Maar toen Elia ten hemel voer, werd hij nageroepen door Elisa, mijn vader. Voor Elisa was Elia een vader. Het vaderschap gaat veel verder dan alleen maar een biologisch vaderschap. Het vaderschap heeft te maken met, ik denk aan Paulus, die ook geen vader geweest is. Ook niet getrouwd geweest is. Maar een vader was van heel veel gelovigen. Hij was een vader voor Timotheus. En er staat dat hij als een vader, in de Thessalonicenzenbrief kunt u dat lezen, de gelovigen hoofd voor hoofd, dus heel persoonlijke relatie had, hen vermaande, hen bemoedigde en hen de weg wees. Of wat is het belangrijk dat er vaders zijn. Vaders zijn ook in de Nederlandse maatschappij. Vaders zijn ook hier in de gemeente, die hun vaderschap, niet alleen hun biologisch vaderschap, maar juist ook hun geestelijk vaderschap serieus nemen. Kinderen die opgroeien zonder vader, missen heel vaak, niet altijd, maar missen heel vaak een stukje veiligheid. Ze komen vaak, kinderen zonder vader komen vaak heel onveilig, onzeker in het leven te staan. Wat kunnen vaders voor zekerheid, voor vastheid, voor richting, voor veiligheid, voor rust zorgen in een gezin? En daarom wil ik ook vanmorgen heel in bijzonder danken voor de vaders onder ons, maar ook bidden voor de vaders onder ons, dat ze geroepen zijn door God om vader te zijn. Zullen we samen gaan bidden en God zegen vragen over deze dienst? Heere, wat is het geweldig dat wij door de Heilige Geest u vader mogen noemen. Heere, dank u wel dat wij ook over deze dienst uw zegen mochten vragen. En dat wij in de aanwezigheid van u zelf hier vanmorgen bij elkaar mogen zijn. Heere, dank u wel dat u ons leert, dat u ons als vaders leert om vader te zijn. En Heer, wat doet het ons pijn, wat doet het ons verdriet als er zoveel kinderen vannacht geslapen hebben in een huis waar hun eigen vader niet aanwezig is. Heer, het zijn zulke moeilijke situaties. En ik wil ook in bijzonder bidden voor deze moeders. Ja, die het zonder vader van hun kinderen moeten doen. Heer, en ik wil u vragen, wilt u ons als vaders leren om vader te zijn? Om in contact met u te mogen staan. Heer, zoals Elia steeds zegt dat hij voor het aangezicht van God stond. En alleen als je voor het aangezicht van God staat en ziet hoe vader, onze hemelse vader, vader wil zijn, dan kunnen we ook vader zijn hier in de maatschappij, in ons gezin waarin wij staan. Zo wil ik u hartelijk danken voor de vaders onder ons. En ik wil u heel in bijzonder bidden voor de vaders onder ons. Dat ze hun vaderschap serieus mogen nemen. En geroepen zijn om structuur, veiligheid, rust, zekerheid te brengen voor hun kinderen. Heer, en ook zoals Paulus zegt, hoofd voor hoofd. Heel persoonlijk je relatie aan te gaan met je kinderen. Heer, vele gezinnen worden geroofd van hun vader. Door de maatschappij waarin we leven. Door de hectiek van het leven. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons, en we weten niet hoe het kabinet eruit zal zien. Ik vermoed wel, Heer, als de plannen doorgaan zoals ze er nu bij liggen. Heer, dat het in de komende regeringsperiode een uitdaging zal worden voor het gezin. Om gezin te zijn zoals u dat in uw woord aan ons duidelijk maakt. Heere, wilt u ons als vaders, maar ook als moeders, heel dicht bij u houden. En ons leren om vader en moeder te zijn. Wilt u het hart van de vader terugbrengen tot de kinderen. De afstand die er is, de kloof die er soms kan zijn tussen vader en zoon. Of vader en dochter. Heere, wilt u die maar overbruggen. En ook de kloof die er kan zijn tussen dochter, zoon en vader. Heere, dat kinderen teruggebracht worden naar hun vader. En respectvol, liefdevol, trouw naar hun vader omgaan, omzien. Heere, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat we dit moment ook mogen zien als een moment van stilstaan. Heroriëntatie en opnieuw ons bezinnen op het vaderschap. Heere, dank u wel voor het feit dat wij als gemeente gezin met elkaar mogen zijn. En dat er onder ons, in ons geestelijk gezin, ook vaders en moeders mogen zijn. Die verantwoordelijkheid mogen dragen, ook in de gemeente. Heer, zo danken we dat we ook mogen bidden voor leden van ons gezin. Zuster Westra, die morgen 91 jaar wordt. Heer, dank u wel voor deze zuster. Dank u wel voor haar trouw. En ik wil u bidden, Heer, wilt u haar ook op hoge leeftijd uw bijzondere zegen schenken. Heer, wilt u met zuster Henny Bruins zijn. Heer, u kent ook de beproevingen in haar leven en de moeite die ze soms kent. Maar ik wil u bidden, Heer, wilt u haar vertroosten, wilt u haar bemoedigen. En wees haar alsjeblieft heel dicht nabij. Ik wil u bidden, Heer, voor de zieken onder ons. Ik wil in het bijzonder ook bidden voor Koos Brouwer. Heer, we willen u vragen, wilt u alstublieft uw liefdevolle handen op hem leggen? En laat hem ervaren, Heer, dat u een God van nabij bent. En dat u zijn leven in uw handen heeft. Dank u wel voor de rust en de vrede die Koos en Harriet ook in deze periode mogen ervaren. En dat ze juist ook mogen ervaren dat u hen draagt. Heer, daarvoor wil ik u ook hartelijk danken voor Jos en Lisbeth Deen, die eigenlijk zo beproefd worden, ook in de gezondheid voor Jos. Heer, we weten dat artsen een diagnose kunnen stellen, een prognose kunnen stellen. Maar we danken u, Heer, dat u het laatste woord heeft in ons leven. En dat u in uw woord uzelf noemt, ik ben uw heelmeester. Heer, we willen u bidden voor genezing. We willen u bidden voor herstel. We willen u bidden, Heer, wilt u Jos bewaren voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen en de gemeente. Heer, dank u wel dat we hen aan u op mogen dragen. Wil u bidden, Heer, wilt u met zuster, laat u Mahina zijn. Wees er ook heel dicht nabij. En wilt u Margreta en Robbie en Linda kracht geven om hun moeder bij te mogen staan. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ook met broeder Hendrik-Jan Haan zijn, die ook deze week in het ziekenhuis opgenomen is. Dank u wel dat het een stukje beter gaat met hem. En wilt u hem ook voorspoedig laten herstellen. Heren, dank u wel voor de familie De Wolf, dat ze ook vanmorgen weer bij ons mogen zijn. Wilt u hen ook zegenen en heren, wilt u hen ook nieuwe kracht geven en zuster De Wolf ook een voorspoedig herstel schenken. Wil u danken, heren, voor Michiel en Michaela. Dank u wel voor de plannen die ze hebben om te gaan trouwen. Heer, u heeft hen gehoord in deze brief dat ze de eerste dag van hun leven samen met u willen beginnen. Heer, wat is het een goed voornemen om samen met u het huwelijk in te gaan. Heer, wilt u hen daarin ook zegenen en hen ook een hele fijne dag, de 28e geven van augustus in Boekarest. Ik wil ook in het bijzonder bidden voor de moeder van Michaela. Wilt u haar ook vertroosten en haar ook een hele fijne dag geven. En natuurlijk ook de ouders van Michiel. Heren, dank u wel voor de jonge mensen onder ons die hun examen gehaald hebben. Heren, we hebben ervoor gebeden en we willen er ook voor danken dat u hen geholpen heeft. En laat het zo zijn, heren, dat ze met hun behaalde examens ook gaan zoeken naar de manier waarop ze u mogen gaan dienen. En dat ze ook in hun studiekeuze stil zullen staan bij uw plan met hun leven. Heren, we danken u zo voor het werk in de gemeente. En we willen u vragen, wilt u alstublieft uw zegen schenken over alle onderdelen, alle activiteiten in de gemeente. Wil u bidden, heren, voor de vervolgde christenen. Wees hen nabij, geef hen kracht om vol te houden. Wilt u met hen zijn die uitgegaan zijn om het evangelie te verkondigen? Wilt u ook met uw volk Israël zijn? We bidden voor de vrede van Jeruzalem. Heer, dank u wel dat we ons als gemeente ook verbonden mogen weten met uw volk. En wilt u ons zo vanmorgen een goede tijd met elkaar geven. We vragen dat, Heer, uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Laten we met elkaar een lied zingen. Lied 546 uit de bundel Opwekking. 546 uit de bundel Opwekking.
Thank you.
zou graag een stukje met u willen lezen. En we gaan direct daarna ook erover nadenken. Dus dat lied wat daarna aangekondigd is, dat vervalt even. Goed? Oké. Okay. Exodus hoofdstuk 33, vers 12 tot en met 31. Exodus 33, vanaf vers 12 tot en met vers 17. Toen zeide Mozes tot de Heere: zie, gij zegt tot mij, doe dit volk optrekken. Maar gij hebt mij niet doen weten wie gij met mij zult zenden. Terwijl gij toch gezegd hebt, ik ken u bij name, en ook hebt gij genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, maak mij toch uw wegen bekend, zodat ik u ken, opdat ik genade vinde in uw ogen. Bedenk toch, deze natie is uw volk. Toen zeide hij, moet ik zelf met u meegaan om u gerust te stellen? En hij zei tot hem, indien gij zelf niet medegaat, doe ons van hier niet optrekken. Waaraan zal anders geweten worden dat ik en uw volk genade in uw ogen gevonden heb, dan doordat gij met ons medegaat? Immers daardoor zijn ik en uw volk afgezonderd uit alle volken die op de aardbodem zijn. En de Heere zeide tot Mozes, ook deze zaak waarover gij gesproken hebt, zal ik doen, omdat gij genade in mijn ogen gevonden hebt en ik u bij name ken. Tot zover dit stukje. We hebben daar afgelopen zondagavond ook heel kort met elkaar over nagedacht tijdens de zang- en getuigenisdienst. Het is heel mooi om te zien dat Gods plan met Israël bestaat uit vier onderdelen, zou je kunnen zeggen. Vier fasen in Gods plan met het volk van Israël. En deze vier fasen zou je kunnen verdelen in eerste plaats: Israël moest verlost worden uit Egypte. Daar begon het mee, met de verlossing uit Egypte. Het tweede, dat was niet genoeg. Mozes moest het volk naar God toe brengen, naar de berg Sinaï. En daar werd het volk van God in dienst genomen van God. Want ze werden verlost om God te dienen. Dat is het tweede stukje wat God voor had met zijn volk Israël. En het kan best zijn dat heel veel mensen blijven steken bij de verlossing en nooit zover komen dat je inderdaad God gaat dienen in je leven. Dat is de tweede etappe. De derde etappe was om vanaf de berg Sinaï te gaan naar het land dat beloofd is. De tocht, het wandelen achter de Heer aan, de woestijntocht. En dat was niet makkelijk. Maar het volgt wel op dat volgende. Dus verlossen, verlossing, het dienen van de Heer, het volgen van de Heer, dat is het derde. En het vierde, nou ja, dat begrijpt u natuurlijk wel. Je komt op een gegeven moment aan de grenzen van het land en dan ga je erin. Dan ga je overwinnen. En dan ga je het land uiteindelijk in bezit nemen. Voor die eerste drie stukjes van het geloofsleven hadden we Mozes nodig. Had het volk van Israël Mozes nodig. En voor het laatste kwam Jozua in beeld. Wat mij heel erg opvalt, dat is dat de Heere God direct na die zwarte bladzijde, waarin het volk gestraft wordt, waarvan het volk 3000 mensen vielen, en dat de Heer eigenlijk tegen Mozes zei, ja, Mozes, het houdt hier eigenlijk voor mij op. Ik kan niet meer met jullie meegaan. Ik zal wel een engel met jullie meesturen. En dat God tegen Mozes zegt, en u kunt dat lezen in hoofdstuk 33 vers 1. En de Heere sprak tot Mozes, ga, trek hiervan op. Zo van, ga maar weer verder. We gaan weer verder. Na alles wat er gebeurd is, zomaar weer verder trekken, dat kan toch niet? Na alles wat het volk meegemaakt heeft, om dat gouden kalf heen dansen, een andere God aanbeden, en dat de Heer dan zegt, nou jongens, kom op, we gaan weer verder. Mozes zegt, Heer, dat kan toch niet? Je kunt toch niet zomaar verder gaan? Je kunt toch niet zomaar met een grote stap over de zonde heen stappen en dan maar weer verder gaan? Dat kan niet. Ik denk dat dit stukje uit de Bijbel ons wil laten zien dat wij niet zomaar over zonde heen kunnen stappen. Mozes die zei, Heer, zo kan ik niet verder. Ik weet niet of je dat ook wel eens in uw leven ervaart, dat je weet dat je iets gedaan hebt waarvan je zegt, ach Heere God, dat was fout. Ik heb het fout gedaan, ik heb tegen u gezondigd. Maar, ach ja, we zijn mens, we leven hier op deze wereld, ik stap er wel overheen, want we hebben toch genade gevonden in de Jezus. En dan kom je eigenlijk in een situatie waarin je als christen soms heel makkelijk en goedkoop denkt te zondigen. Dat gaat niet. Je kunt nooit goedkoop zondigen. Je kunt nooit zomaar even eroverheen stappen. Want we leven toch onder de genade. Alle zonden zijn toch vergeven. Echt niet. Misschien is dat wel de reden waarom we soms wel eens blijven steken in ons geestelijk leven. Mozes die laat hier heel duidelijk zien, Heere God, u wil dat we verder gaan. Maar dan moet het eerst goed gemaakt worden. Dan moet het eerst tussen u en mij goed gemaakt worden. En dan kan ik pas verder gaan. Ik zal u eerlijk vertellen, ik heb wel eens in mijn leven gedacht, als je zondigt, nou, dat de Heer op een gegeven moment over een week denkt, ach nou, dat is al een week geleden, dat is alweer een beetje versleten. Dat heeft de Heer al wel vergeten. En dan ging het er eigenlijk niet zo serieus mee om, met zonde in je leven. Wat leert de Bijbel ons daarover? Om niet zomaar eroverheen te stappen, maar om dat ook op te ruimen. Er staat in de eerste Johannesbrief hele bekende woorden. En het is misschien toch wel goed om dat even te lezen met elkaar. In de eerste Johannesbrief, en u moet niet vergeten, Johannes die schrijft deze brief aan christenen. Aan de gemeente. Aan mensen die wedergeboren zijn. Die Jezus kennen. Er staat hier in de eerste brief van Johannes, niet het evangelie, maar 1 Johannes, hoofdstuk 1, vers 5... Dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en u verkondigen. God is licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, eigenlijk een beetje een hypocriet leven, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus, zijn zoon, en mensen, dit wil ik echt benadrukken, daar staat niet reinigde, maar daar staat reinigt. Dat is nu, dat is in de tegenwoordige tijd. Het bloed van Jezus, zijn zoon, reinigt ons van alle zonden. De reinigende kracht van het bloed van Christus hebben wij dagelijks nodig. En niet hadden we nodig. Elke dag opnieuw. Dan staat er in vers 8, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is nogmaals in de tegenwoordige tijd. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is in ons niet. Mijn kinderkens, dit schrijf ik u, opdat gij niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd hebben, we hebben Mozes. We hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. De rechtvaardig en hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor die van de gehele wereld. Mensen, wat is het belangrijk dat wij dagelijks in ons leven die reinigende kracht van het bloed van Christus mogen ervaren. We zijn vergeven en daarmee is onze positie naar God toe goed gekomen en we worden vergeven door het bloed van de Heer Jezus Christus. Dus zoals Mozes ook, Heer, u zegt nou wel, trek maar op en ga maar verder, maar Heer, ik kan niet verder zo. Het moet eerst goed komen. Dat is het eerste. Het tweede wat Mozes eigenlijk heeft, hier met van, nou Heer, maar ik kan niet verder, dat is dat Mozes tegen de Heer zegt, ja Heer, u geeft me nou wel een opdracht. U geeft me nou wel een opdracht om dit volk verder te leiden. Maar ik weet nog heel goed, toen u me de eerste keer die opdracht gaf, dat u zei, nou ik geef Aaron die met je mee zal gaan. En ik zelf zal met je meegaan. Je hoeft niet alleen te spreken, ik ben het die met je meegaat. Geef je tekenen mee. Maar nu geeft u me een opdracht en u heeft me helemaal niet verteld wie u met me meestuurt. Wat u gaat doen. Wat, je zou kunnen zeggen, uw aandeel is in deze missie. En Heer, als u mij eerst gaat vertellen wat uw aandeel is in deze missie, dan wil ik wel gaan. Weet je, wat is het mooi? Dat als God jou een opdracht geeft, als God jou een taak geeft, dat je altijd naar de Heer mag gaan en zeggen, Heer, ik doe die taak pas als u me laat weten hoe ik het moet doen. En hoe u me de kracht wilt geven, hoe u mij de mogelijkheden wilt geven om die taak ook te kunnen vervullen. Wie gaat er met mij mee? Heer, het is uw volk. U bent degene die de verantwoordelijkheid draagt. Nou, wat zien we nog meer? Dat Mozes, die opdracht krijgt om verder te gaan, het volk verder te leiden, dat Mozes zo'n prachtige middelaar is. Die naar God toe gaan en voor het volk zijn zaken voor de Heer neerlegt. Als we weer even teruggaan naar Exodus, dan zegt de Heer aan het einde van het gebed van Mozes. We hebben dat net ook gezongen. Wij hebben iemand die voor ons bidt en pleit. Dat is het laatste lied wat we net gezongen hebben. Daar staat er in vers 17 van Exodus 33. En de Heer zeide tot Mozes, ook deze zaak waarover gij met mij gesproken hebt, ik zal het doen. We moeten nooit vergeten dat er iemand aan de rechterhand van de Vader is, die voor ons bidt, die voor ons pleit. En ook al lopen we helemaal vast in ons geestelijk leven en niet meer verder kunnen gaan, dan is er iemand die aan de rechterhand van God zit om voor ons te pleiten. En dan is het heel duidelijk, zoals Mozes hier voor het volk pleit en twee argumenten als het ware gebruikt om God als het ware van zijn plan om niet meer mee te gaan af te brengen. Het eerste wat Mozes zegt, waarop Mozes pleit, dat is het eerste. Heer, u heeft gezegd, ik ken u bij name. Ik ken u bij name. We kennen allemaal wel dat vers uit Jesaja 43 waar staat, ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Ik ken je bij name. Heer, als u zegt, ik ken u bij name, dan kunt u ons toch zomaar niet laten gaan zonder u. Dan kunnen we toch ook niet zonder u gaan. Als de Heer Jezus spreekt over de goede herder, Dan zegt er Jezus, ik ben de goede herder. En wat is de eerste kenmerk wat de goede herder dan zegt, over de goede herder? Dan zegt er Jezus, ik ben de goede herder en ik ken de mijne. En de mijne kennen mij. Ik ken de mijne. Dit is zo belangrijk dat de Heer Jezus ons kent. Hij kent ons. En wat staat er? Mozes die zegt hier, ik heb daar een cirkeltje omheen gezet in vers 12 van Exodus 33, staat, gij hebt mij niet doen weten wie gij met mij zult zenden. En dan zegt Mozes zo mooi, terwijl gij toch gezegd hebt. Zie je er staan, terwijl gij toch gezegd. Heer, u heeft het gezegd. U heeft het gezegd, het staat in uw woord. Nou, dat is de grond waarop Mozes pleit. Heer, u heeft het gezegd. En wat is het mooi dat wij naar de Heer toe mogen gaan en zeggen, Heer, het staat in uw woord. En ik mag erop vertrouwen. Ik mag erop vertrouwen, het staat in uw woord. Ik ken de mijne. Wat denkt u? Zou God de mensen buiten de gemeente van Jezus Christus om niet kennen? Zou God alleen maar de christenen kennen? En zou God helemaal niet van het bestaan weten van mensen die niet gelovig zijn? Nou, ik denk het niet. God die kent alle mensen. Maar waarom staat er dan zo specifiek, ik ken de mijne? Nou, dat woordje ik ken de mijne heeft een veel diepere betekenis dan alleen maar van ik weet dat je er bent of ik weet hoe je leven is. Ik ken de mijne. Als je bijvoorbeeld in Matthäus 7 hebt, daar komen mensen naar de Heer Jezus toe en zeggen, Heer, hebben wij niet in uw naam grote tekenen en wonderen gedaan? In uw naam geprofiteerd? Hebben we niet als het ware braaf opgepast in deze wereld? En dan zegt de Heer Jezus heel eenvoudig, ik weet niet wie jullie zijn. Ik ken jullie niet. Of die vijf dwaze maagden die bij de deur kwamen en de deur was gesloten. En dat de bruidegom tegen deze vijf dwaze maagden zei, ik ken jullie niet. En hier zegt de Heer, zegt Mozes, Heer, u heeft gezegd, ik ken je. We zijn zelfs opgeschreven in uw boek, ik ken je. Nou, ik ken je, dat betekent veel meer van, we hebben een relatie met elkaar. We hebben een relatie met elkaar, we hebben omgang met elkaar. Op basis van het woord van God. Ik ken u bij name. Ben je ook gekend door de Heer in de Jezus Christus? Heb je ook een relatie met de Heer? En dan het tweede wat Mozes zegt, Heer, u heeft niet alleen gezegd, ik ken u bij name. Het tweede wat Mozes zegt, Heer, u heeft toch gezegd dat we genade gevonden hebben in uw ogen? We hebben toch genade gevonden? Genade is vandaag een heel ouderwets woord geworden. Als je aan mensen vraagt, wat betekent het woordje genade? Dan weten ze daar vaak niet echt de betekenis van. Ja, onverdiende gunst, genade. Weet u, het woordje genade is in heel veel christelijke kringen vaak veranderd in, we hebben er toch recht op. We zeggen het niet, we spreken het niet gauw uit, maar we hebben soms de gedachte van, we hebben er toch recht op dat God goed voor ons is. We hebben er toch recht op dat God ons zegent. We hebben er toch recht op dat we gezond zijn. We hebben er toch recht op dat Hij in ons midden is. Zo hoort dat toch? Genade betekent dat je nergens recht op hebt. En dat is wel de tendens van onze maatschappij waar wij in leven. We hebben ons recht. En weet je, in je relatie met de Heer, je Je relatie met God is het alleen maar genade. Is het alleen maar onverdiende genade van God dat je gezond bent. Onverdiend hè, dat je Gods zegen mag ervaren in je leven. Het is een volkomen afhankelijkheid aan Hem. Mensen, het is vandaag genadetijd. We leven alleen maar vanuit zijn goedheid. Vanuit zijn gunstbewijzen. En vanuit zijn goedheid. En dan zegt Mozes op grond hiervan. Heer, u kent mij. U kent ons bij name. Heer, wij hebben genade gevonden in uw ogen. Heer, maak mij toch uw wegen bekend. Opdat ik ook u mag kennen. Vanavond wil ik daar met u over nadenken. Hoe Mozes God leert kennen. Hoe Mozes die stem die hij vaak hoorde, maar het gezicht daarachter niet kende, hoe Mozes de stem van God heeft leren kennen in een gezicht. Laat mij toch uw heerlijkheid zien. Daar willen we het vanavond met elkaar over hebben. Heer, ik wil u kennen. Maak mij toch uw wegen bekend. En dan zegt de Heer tegen Mozes, en dat vind ik zo'n mooi vers, in vers 14, hij zei tot Mozes, moet ik je dan geruststellen door zelf met je mee te gaan? Moet ik zelf meegaan om u gerust te stellen? En dan zegt Mozes, en hij zeide tot hem, indien gij zelf niet met ons meegaat, doe ons van hier niet optrekken. Dat is Gods antwoord. Weet u wat dat betekende? Zou Mozes geweten hebben wat het betekende? Dat God zegt, ik zal met je meegaan. Heeft u enig idee hoe God dan met Mozes meeging? Kijk, als wij bijvoorbeeld op vakantie gaan en wij zeggen iemand, joh, heb je zin om mee te gaan? Ja, dan brengt dat consequenties met zich mee. Dan moet je er ruimte voor hebben. Moet je er eten voor maken? Dat moet kunnen. Nou, als u op een gegeven moment heel duidelijk zegt, Heere God, ik wil niet zonder u gaan. Heere God, gaat u met mij mee? Wat voor consequenties brengt dat met zich mee? Nou, de eerste consequentie zie je al heel duidelijk direct in een stukje hierna. Want dan zegt God tegen Mozes, Mozes, kom op de berg, dan geef ik je opnieuw mijn woord op die stenen tafelen. En daar willen we ook binnenkort nog eens over nadenken. Wat dat betekent dat Mozes die stenen tafelen aan God gaf. Weet je, hij heeft er zelf niks op geschreven. Hij gaf ze aan God en zei, Heer, schrijft u er maar op. Wilt u die stenen tafelen maar beschrijven en laat mij maar weten wat uw wil is in mijn leven. Wij schrijven zo vaak op onze tafelen en zeggen, nee, dat wil ik doen. En nee, om zo open, blanco, dat aan de Heer te geven. Heer, wilt u er maar op schrijven? En dan komt Mozes naar beneden met Gods geschreven woord. Gods woord. Broeders en zusters, jongens en meisjes. Als jij het verlangen hebt, als u het verlangen hebt, net zoals Mozes. Heer, doe mij van hier niet optrekken, tenzij gij met mij meegaat. Dan is het eerste wat je mee mag nemen, het woord van God. Zo gaat God met ons mee. Zo gaat God met ons mee in het woord van God. De Bijbel. Als je wilt ervaren dat God met je meegaat, neem hem dan mee in de Bijbel. Voordat zij optrokken, heeft God hen eerst zijn woord gegeven. Dat is het eerste. Het tweede, en daar kun je over lezen, misschien goed om dat even erbij op te slaan in nummer 10. Want het optrekken wordt wel uitgesteld zo. Want het is echt niet zo dat toen God tegen Mozes zei, zo Mozes, en nou komt dat derde stuk van ons traject. Nou moet je op weg van de Sinaï naar het beloofde land. En dat ze direct gingen. Nee, het werd nog minstens drie kwart jaar uitgesteld. Want wat moest er in die drie kwart jaar nog gebeuren? Nou, u weet het misschien wel. De tabernakel moest eerst gebouwd worden. Die moest toen nog gebouwd worden. En dan staat er in Numeri 10, Numeri 10 vers 11. In het tweede jaar, nou dan zit je wel een eentje verderop hoor. In het tweede jaar, in de tweede maand, op de 20ste dag der maand, trok de wolk van boven de tabernakel der getuigenis op. En wat staat er dan in vers 12? Toen braken de Israëlieten uit de woestijn op. Ze moesten wachten. De Heer Jezus die zei tegen de apostelen, jullie moeten wachten in Jeruzalem. Tot op welk moment? Toen de wolk optrok. Toen God in hun midden kwam wonen. Als je wilt dat God met je meegaat, dan heb je het woord van God nodig. Maar in de tweede plaats, ze trokken pas op toen het huis van God midden onder het volk klaar was. Op het moment dat het tabernakel klaar was en God in het midden van zijn volk kon gaan wonen en de wolkkolom neerdaalde, toen was het volk klaar om op te trekken. En op deze manier, in het woord, maar ook in de tabernakel, in zo'n woonplaats, ging God met hen mee. En mensen, wat was het een gesjouw. Zulke grote, hoge, dikke planken. Grote tentzeilen. Goud wat gedragen moest worden. Koperen voetstukken. Het is me nogal een gesjouw door de woestijn heen. Ja, je wilde toch dat ik meeging? Je wilde toch dat ik meeging onderweg met jullie door de woestijn? Dat wordt een gesjouw. En elke keer weer die tabernakel opbouwen. En elke keer weer die tabernakel afbreken. En elke keer weer die zeilen eroverheen spannen. Wat een klus. Wat een werk. Heere God, kon het nou niet op een andere manier? Ja, je wilde toch dat ik meeging? Daar had God voor gekozen. God wilde onder zijn volk wonen. In het midden van zijn volk. En zo met het volk onderweg zijn. Met de tabernakel. Er zijn heel veel mensen die willen wel graag dat God met hen meegaat. Maar God gaat alleen met jou mee onderweg als je begrijpt wat het betekent dat God onder ons woont. En hoe woont God vandaag onder ons? Weet u dat God, de heilige God, die wij met onze ogen niet kunnen zien, want niemand zou dat kunnen verdragen, dat deze heilige God vanmorgen in onze gemeente, in deze zaal, aanwezig is. Staan we daar wel eens bij stil? Ik vond het zo mooi in de kaart die Michiel en Michaela gegeven hebben, dat er staat, wij gaan naar het heilige huis van God. Mooi is dat, hè? Het heilige huis van God. Dit is een plek waar God aanwezig is. En als je deze plek niet meeneemt en zegt, ik kan ook wel zonder tabernakel op weg. Ik kan ook wel zonder die tabernakel de weg vinden naar Canaan. Dan ga je verdwalen. Broeders en zusters, als je christen bent zonder band, zonder betrokkenheid bij de gemeente, met de gemeente, dan ga je lopen dwalen. Dan kan God niet met je mee. Dan raak je verdwaald in de woestijn. En als je op een gegeven moment zegt, nou, ik kom één keer in de maand eens een keertje kijken hoe het in die gemeente gaat. En dat kan niet. Mozes zegt, Heer, als u niet met me meegaat, Doe me van hier niet optrekken. Onderweg met zijn woord en onderweg met zijn gemeente. Zijn woonplaats. We zijn een woonplaats, een tempel, is de gemeente, van de heilige God zelf. Daarom, gelovig met de Heer wandelen zonder gemeente, zonder tabernakel, is onmogelijk. Je geestelijk leven holt achteruit en je verdwaalt in de woestijn. Daarom, broeders en zusters, dit is de boodschap die Mozes ons heel duidelijk geeft vanuit Exodus 33. Als u met me meegaat, met het woord en de gemeente, en anders niet. Mensen, wat is het mooi om zo te mogen zien dat die wolkkolom hen de richting gaf. En we lazen net dat die wolkkolom die trok op van boven de tabernakel. En dat was voor hen het moment om te gaan. Tot slot dit. Die tabernakel. Die woonplaats van God. Onderweg. Op weg naar het beloofde land. Die zo belangrijk was. Die woonplaats van God bepaalde niet alleen de richting waar het naartoe ging. Want die tabernakel werd wel vooruitgedragen. Bepaalde niet alleen de richting waar ze naartoe moesten, maar ook het tempo. Soms bleef die wolkkolom een hele tijd rusten op de tabernakel. Nou, dan moesten ze maar gewoon tijd nemen om uit te rusten. En ineens ging die wolkkolom omhoog. Nou, dan was het voor hen de tijd om te gaan. Broeders en zusters, wat kunnen we daar veel uit leren? Dat onze tijd, ons tempo, ons levenstempo, bepaald wordt door de Heer zelf. Door degene die in ons woont. En zo mogen we weten dat God zelf in ons woonachtig is, in de gemeente woont, richting en tempo bepaalt, ook over ons persoonlijk leven. En zo mogen we weten dat de Heer met ons meegaat. Vanavond het grote verlangen van Mozes. Heer, laat mij toch uw heerlijkheid zien. Ik hoop dat we vanavond ook met elkaar een hele fijne, bijzondere avond mogen hebben, waarin we de aanwezigheid van God zelf in ons midden mogen ervaren. Amen. Zullen we samen de Heer danken? Vader in de hemel, we danken u voor deze morgen. We danken u voor uw woord. We danken u, Heer, dat u ons uit de Bijbel duidelijk laat zien dat we niet zomaar over de zonde heen kunnen stappen. Maar dat we op mogen zien naar de Heer Jezus die aan de rechterhand van de Vader zit om voor ons te bidden en te pleiten. Onze grote Mozes. En Heer, wat is het dan geweldig dat u zelf zegt dat u met ons mee wilt gaan. Met uw woord. Dat u met ons mee wilt gaan in de gemeente door uw aanwezigheid in de gemeente. Uw heilige aanwezigheid. Heer, we staan er lang niet altijd bij stil. Maar dat u hier bent. Dat u tot ons spreekt. En dat u onze harten aan wilt raken. Heer, ik wil heel in het bijzonder bidden voor hen die soms zo makkelijk over de dingen heen stappen. Terwijl u een God van licht bent. Och, Heer, laat het zo zijn. Dat wij onze zonden, de dingen die misschien tegen uw wil in waren, dat we deze mogen belijden. En dat we ons mogen laten reinigen door het kostbare, dierbare bloed van de Heer Jezus. Zullen we met elkaar een moment stil worden. Waarin je heel eenvoudig je relatie met de Heer, ja, aan hem voor mag leggen. En misschien mag vragen, Heer, wilt u mij volkomen reinigen door het bloed van de Heer Jezus? zodat u met me mee kunt gaan op weg. Zullen we een moment stil worden en maak het goed tussen God en jou. Dank u wel, Vader in de hemel, dat we zo deze ochtenddienst af mogen sluiten. Ik wil u bidden, Heer, wilt u ons ook zo verder nog een hele fijne zondag geven. Zondag, een, zoals er ook in uw woord staat, een speciale koninklijke dag. Een dag van de Heer, waarin we tijd mogen reserveren, heel in het bijzonder voor u. Heer, dank u wel dat u in ons midden optrekt, in de gemeente, uw huis. En Heer, soms is het gesjouw, soms is het heel moeilijk. Maar Heer, wilt u ons helpen om trouw te zijn en uw trouw ook te zoeken in de gemeente. Dank u wel voor deze morgen en dank u wel voor uw liefde en voor uw geduld. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen het slotlied zingen. Tijdens de eerste twee coupletten zal er gecollecteerd worden voor twee doelen, het werk wat we mogen doen in de gemeente en het onderhoud van de gebouwen. Daar mogen we aan bijdragen, zoals er ook bijgedragen werd aan de bouw van de tabernakel en het onderhoud van de tabernakel, waardoor God onder ons woonde. Zo mogen we ook bijdragen aan het werk van de gemeente. Dat doen we tijdens het voorspel van de eerste twee van dit lied 5, Al de weg leidt mij mijn heiland. En dan gaan we staan voor de zegenbeden en dan zingen we daarna nog het derde couplet. Laten we heen gaan onder de zegen die de Heer aan ieder van ons wil geven. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn en blijven met ons allen, totdat de Heer Jezus komt en ons voor altijd thuis haalt. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.